Ik wil het vandaag hebben over troost. En God is een trooster. En hij wil ons troosten. En dat doet hij door de Heilige Geest in ons leven. Zo troost hij ons. En het gaat over troost, dat God onze trooster is. En door de troost die jij ontvangt van God, die troost, die kan jij weer uitdelen aan andere mensen. Daar wil ik het van deze ochtend over hebben. En daarvoor wil ik eerst samen gaan bidden. Wil ik vragen of u wilt staan met mij. En laten we de Heere vragen voor een zegen. En dat God ons mag aanraken. Dat God ons harten mag openen. En dat God iets speciaals doet vandaag in ons leven. Ik weet niet hoe u bent gekomen vandaag. Ik weet niet waar u mee loopt, welke gedachtes. Maar God weet wie u bent. Hij weet waar je vandaan komt. Hij weet wat je voelt. En jij bent hier vandaag. Laten we samen bidden. Heer, we danken u, Vader, voor deze samenkomst. We danken u voor een ieder die hier is, Vader. Heer, u kent ons en u ziet ons. Heer, u kent ons zitten en opstaan. U kent onze gedachten van verre. Heer, u weet alles wat we doen, Vader. Heer, u weet voordat we iets gaan zeggen al welke woorden we zullen uitspreken, Vader. Zo bent u betrokken bij ons, Vader. Zo bent u begaan met ons, Vader. En Heer, dat is wonderbaarlijk, Vader. Wij kunnen dat ook niet begrijpen. We kunnen daar niet bij dat het mogelijk is. Dat er een God is die zoveel van ons houdt, Vader. En Heer, ik bid dat we vandaag daar een stuk openbaring van mogen krijgen, Heer. Dat we mogen zien, Vader, uw grote liefde voor ons, Vader. En dat uw grote liefde en uw troost aan ons mag openbaar worden. Heer God, dat we dat mogen ervaren in deze dienst. En Heer, dat we door deze troost ook naar de mensen om ons heen kijken. En ook deze troost willen uitdelen naar andere mensen, Vader. Wilt u ook zo, Heer God, zo met een ieder hier zo zijn, Vader. En dat we onze harten openstellen en mogen ontvangen wat u voor ons heeft vandaag. En dat bid ik in de naam van Jezus. Amen. Amen. Ja, dus het gaat eigenlijk over het ontvangen van God en het uiteindelijk ook weer uitdelen. Ja, ik denk, God wil aan ieder van ons gebruiken. Ieder persoon is uniek. En het wordt altijd ook geleerd, probeer nooit iemand anders te zijn. Jij bent uniek. Wie jij bent, er is geen tweede. Dus als je iemand anders probeert te zijn, dan is er iets anders verloren. Dus je mag jezelf zijn en God wil jou gebruiken, heeft jou gewild en jij bent uniek. En hij geeft jou zijn kracht en hij wil dat jij zijn kracht uitdeelt naar andere mensen. En dat is uitreiken. En dat is eigenlijk wel een verlangen wat ik heb dat ik altijd al heb gehad. Uitreiken naar andere mensen, dat is best wel soms moeilijk. Soms gaan de tijden voorbij dat je denkt van, ik kom niet verder en ik bereik niet veel. Maar ja, God heeft gezegd dat hij dat door ons wil doen. En het is ook een belofte op ons. Hij zei, je zult kracht ontvangen als de Heilige Geest op je gekomen is. En dan zul je mijn getuige zijn. Het is niet een vraag, maar je zult mijn getuige zijn. En we kennen wel allemaal de gelijkenis van de zaaier. Het woord is het zaad. Het kan vallen op verschillende soorten grond, harde grond, en dan heeft het geen effect. En het zaad kan op zachte grond vallen, en dan brengt het heel veel vrucht voort. En je hebt een andere gelijkenis, ook dat ook gaat over het zaad. Maar dan is het zaad niet het woord, maar het zaad zijn wij zelf. Jij bent een zaad van God. En God heeft jou ergens geplaatst in een omgeving, met mensen om je heen. En wij zijn het zaad, waar wij mogen onze omgeving ook beïnvloeden met de kracht die God in ons gegeven heeft. En het bijzondere is dat er staat in de Bijbel, het koninkrijk van God is niet gelegen in woorden. Dat is toch bizar, hè? Het koninkrijk van God is niet gelegen in woorden, maar in kracht. Er is ergens een kracht die werkt in ons leven en die reikt uit naar andere mensen. Maar ik wil gaan naar de schriftlezing. We gaan lezen uit Hebreeën hoofdstuk 2. En ik lees vanaf 16. Hebreeën hoofdstuk 2 vers 16. Want werkelijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Daarom moet hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen. Om de zonde van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Dus dit spreekt over onze Heer Jezus Christus, waarvan de Bijbel zegt dat hij in alles is verzocht waarin wij verzocht zijn. In alles is verzocht waarin jij bent verzocht. Hij heeft alles ervaren, alle pijn, alle verdriet. Het is een mysterie hoe dat heeft kunnen gebeuren, hoe het werkt. Dat kunnen we niet uitleggen, maar de Bijbel zegt ons dat hij in alles is geweest. Alles wat wij doormaken, dat kent hij. Hij kent het. En als iemand weet, als je een crisis doormaakt en je komt mensen tegen die het zo'n beetje hetzelfde hebben ervaren als jij, dan heb je een lotgenoot en dat biedt troost. Dat zijn mensen die begrijpen je. En die kunnen je zo goed vaak troosten, want ze zeggen, ja, ik heb het ook meegemaakt en zus en zo. En onze Heer Jezus Christus is in alles verzocht geweest, gelijk wij. En daarom is hij zo'n verschrikkelijk goede trooster. Hij is de beste trooster die is. Hij weet wat je doormaakt. En daar heeft hij zelf voor gekozen. Hij is in alles aan de broeders gelijk geworden. En hij heeft om de zonde van het volk te verzoenen. En hij heeft waarin zelf geleden heeft. En hij is zelf daarin verzocht. En omdat hij daarin geleden heeft en daarin verzocht is geweest, kan hij zo goed troosten. Daarom kan hij zo goed troosten. En de volgende gedeelte wat ik wil lezen staat in 2 Korinthe hoofdstuk 1 vers 3. En er staat, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn. Met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Want zoals het lijden van Christus overvloedig in ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. Of wij nu verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid die tot stand gebracht wordt in de volharding in hetzelfde lijden. Dat ook wij lijden, of dat wij getroost worden, het is eveneens tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop voor u is vast, in de wetenschap dat u, zoals u deel hebt aan het lijden, zo ook deel hebt aan de vertroosting. Mooie tekst, hè? Dus wat het eigenlijk zegt is, dat als jij door iets heen gaat, door lijden heen gaat, en je hebt bijvoorbeeld gefaald, en dan ontstaat er een soort lijden, en de troost die Christus daarin brengen kan in jouw leven, die troost, die vergeving die hij kan geven als je gefaald hebt. Hij vergeeft jou. En je ontvangt vergeving. Of je bent in lijden. Door omstandigheden. En hij troost jou. Hij sterkt jou. Die troost die jij ervaart. Met die troost alleen kan jij een ander troosten. Dat is wat hier staat. Die troost die jij ontvangt van de Heer. Met diezelfde troost. Die ervaring die is zo rijk. Daarmee kun jij deze wereld bereiken om andere mensen te troosten. Zo werkt het in deze schrift. Dus ja, zo wil God eigenlijk wat nodig is, is een open hart en een zacht hart. En net zoals de grond kan zacht zijn en hard zijn. Het enige wat God nodig heeft is iemand die hier zit, die hier aanwezig is. Die zegt, ik heb een open hart, ik heb een ontvankelijk hart. Ik heb een zacht hart. En ik ben bereid om mij te laten troosten. Ik ben bereid om mij te laten vergeven van al mijn zonden bijvoorbeeld, als je gefaald hebt. Ik ben bereid dat Christus mij gaat vergeven. Ik zet mijn hart ervoor open, ik heb een zacht hart. Ik ben bereid in mijn lijden om de hand van Jezus vast te pakken. En zeggen, Heer, help mij eruit. Geef me kracht om hier doorheen te kunnen. Het is zo moeilijk, het is zo zwaar. Het evangelie van Jezus Christus is op zoek naar een zacht hart. Hij is op zoek naar zachte grond. Is hier een zacht hart die zegt, ik ben bereid. Heer, troost mij maar. En God zoekt naar iemand die hij kan troosten. En soms vindt hij harde harten, gesloten harten, die zeggen, ik heb dat allemaal niet nodig. Maar soms vindt hij zachte harten, in nederige harten, zachtmoedig. Zeg, Heer, ik wil getroost worden. Kom maar met uw kracht. Ik ben dorstig en hongerig naar u. Laat mij getroost worden met de troost die u heeft. En er is ook een voorbeeld in de Bijbel van een fariseer en een tollenaar die aan het bidden waren. En Jezus gebruikt dat als een voorbeeld. De tollenaar zei van, dank u Heer dat ik niet zo ben als deze tollenaar, die zondaar. En als de slechte mens in deze wereld. Dank u dat ik geef mijn tiende, ik vast 2 keer per week. Dank u Heer dat ik, hij was zo tevreden over zichzelf. Zo tevreden. En de tollenaar staat, hij durfde zijn hoofd niet eens op te heffen naar de hemel. Maar zei, oh Heer, wees mij zondaar genadig. Wees mij zondaar genadig. En Jezus zei, wie van deze 2, denken jullie, ging rechtvaardig naar huis? Het was de tollenaar. En we zien hier ook 2 harten. We zien hier een hard hart en we zien hier een zacht hart voor het evangelie. Voor de Heer Jezus, een zacht hart voor wie Jezus werkelijk is. Een ontvankelijk hart. Jezus, wat u allemaal wil zijn voor mij. U wil mijn zonde verzoenen. U wil mij kracht geven in mijn lijden. Ik heb een zacht hart. Heer, help mij. Wees mij zondaar genadig. Een zacht hart. 2 weken geleden hebben we voor het laatst gepredikt voor de zomervakantie in de kerk in Westerwatering. Waar we ook een kleine gemeente hebben. En we huren een gebouwtje van de school en in de zomervakantie gaat de school dicht. Dus hebben wij ook even een paar keer geen dienst. En begin september begint het weer. En na dat dienst had ik een gesprek met een oude man van ons in de kerk. Die komt al een tijd. En aan het einde van de dienst bij de koffie zei hij van, ik wil je toch iets vragen, René. Iets waar ik echt mee zit. En hij zegt, hij is al in de 80. En hij zegt, ik weet, meestal worden mannen niet, ze halen de 90 niet. Dus ik... En hij zei, ik loop ergens mee. Vroeger heb ik een stiefmoeder gehad. En die heeft mij heel erg slecht behandeld. En daar heb ik eigenlijk later, dat ik ging trouwen, heb ik haar ook daardoor, als reactie daarop, heb ik haar laten vallen echt hard. En mijn familie is daar ook eigenlijk boos op mij. En ik denk wel eens van, als ik nu kom te overlijden, dan moet ik, dan heb ik wel wat op mijn kerfstok. En hoe gaat het allemaal wel goed komen? Hij werd eigenlijk aangeklaagd, als het ware. Hij liep daarmee rond en ik zat zo met hem en ik zeg van... Maar als u echt spijt hebt en u meent het echt en u bent van plan om dit nooit meer te herhalen... Dan mag u gewoon bij de Heer Jezus Christus komen en zeggen... Heer, het spijt mij en ik wil dit eigenlijk helemaal niet. En dan wil hij u vergeven. Dan zal hij u vergeven. En hij zegt... Echt waar, joh. Echt, hij was helemaal opgelucht. Wat heerlijk als je zo eenvoudig evangelie aan iemand kan verkondigen. Echt waar, joh. En ik zeg, er staat zelfs in de Bijbel. Als wij onze zonde belijden. Als wij onze zonde belijden, dan is hij getrouw om ons de zonde te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Staat in het Nieuwe Testament, in de brief. Een brief gericht aan de gemeente. Als wij onze zonde belijden. Dan is hij getrouw om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Niet alleen vergeving, kwijtgescholden, maar ook nog eens een keer die reiniging. Weet je, dat je niet daaraan vastzit meer. We zitten soms ook, mensen kunnen zo vastzitten aan zonde. Het trekt aan je, weet je, de kracht van de zonde. Het is een soort van heerschappij die aan je trekt, die je macht heeft. Maar Jezus kan je zelfs reinigen van de zonde. Want wie de Zoon heeft vrijgemaakt... Die is waarlijk vrij. Hij wil niet dat je onder dat juk zit. Hij wil je waarlijk vrijmaken. Zo machtig. En we geloven in genezing. Maar ik geloof ook dat hij mij kan vrijmaken van het juk van de zonde. Zo machtig is het kruis van Christus. Zo machtig is het bloed van Jezus. Dat hij mij kan vrijmaken. Overwinning over zondige patronen in je leven. Dat is krachtig. Oh, dat is heerlijk. En zo was ik met hem aan het praten. En ik heb hem, de week daarna heb ik hem bezocht en ik had een boekje voor hem gekocht van Corrie ten Boom, de schuilplaats. Velen van jullie zullen het wel kennen. En want ik weet dat hij ook heel veel in de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. Ik denk dat zal hem aanspreken en dat zal ook misschien zijn geloof opbouwen. En ook die vers heb ik er ook aan de binnenkant heb ik een verhaaltje geschreven en die vers erin. En zo ben ik naar hem toe gegaan en ik denk, ik ga een gesprek. En wie weet kunnen we nog een stap zetten. Maar ik kwam eraan en er kwam een vrouw binnen. En die kwam daar om zijn voeten en zijn nagels, zijn handen te behandelen met een apparaat. En dus, maar hij zei, alsjeblieft, blijf nog eventjes, ga nog niet weg. En dan kunnen we nog heel even, nou, oké, ik blijf wel. Dus ik mocht dat hele tafereel aanschouwen. Ik ging er lekker voor zitten. En hij zegt tegen die vrouw, terwijl ze bezig was, hey, zie je, ken je dit boekje? En ze kijkt, oh ja, ach, over de Tweede Wereldoorlog. En ze kwam al zo bezweet binnen. En het was al zo warm, dus ik kan me voorstellen dat ze ook niet echt vrolijk was. En ze zei, oh, ik vind het dat geherdenk, al die Tweede Wereldoorlog, ik heb daar helemaal niks mee, zei ze zo. Ja, toen zei ik van, ja, maar het gaat ons eigenlijk niet alleen om de Tweede Wereldoorlog, maar om de hoofdrolspeler van het boek, Corrie ten Boom. Want zij heeft Joden geholpen in de Tweede Wereldoorlog om te onderduiken. En ze is verraden op een bepaald moment. En toen is zij in het eigenlijk opgepakt en in het concentratiekamp terechtgekomen. En daar heeft zij het evangelie van Jezus Christus verkondigd. En daar is ze uiteindelijk ook weer uitgekomen door een administratieve fout. En daarna is ze eigenlijk met haar verhaal is zij eigenlijk de hele wereld rondgegaan. Om te getuigen dat Christus zelfs door die situatie een mens in zo'n zware strijd kan laten overwinnen. Door een concentratiekamp heen. Ze heeft haar zus verloren. Dus dat moet toch pijn gedaan hebben als je eigen zus verliest. En ook haar vader toen ze eigenlijk opgepakt waren. In de gevangenis in Nederland nog. Was haar oude vader overleden ook. Dus haar zus verloren in het concentratiekamp. En zij is eigenlijk rond de wereld gegaan. En zij heeft het evangelie verkondigd. Eerst in Amerika. En later werd ze, en daar was ze eigenlijk al bang voor. Want ze wou het eigenlijk niet. Werd ze door God geroepen naar Duitsland. Om daar ook haar getuigenis te geven. Zo groot is de liefde van God. Die uitreikt naar de Duitsers, ondanks alles. En Corrie ten Boom die spurtelde wel wat tegen, maar uiteindelijk ging ze. En daar heeft ze in de kerken getuigd en verkondigd. En op een bepaald moment komt ze een man tegen. En dat was, ja, om het zo om maar even platvloer te zeggen, een kampbeul. Een van die mannen die haar zo slecht behandeld had. Maar die man was christen geworden. Die had vergeving ontvangen. En hij had een nieuw leven, was hij begonnen. En die man die steekt zijn hand uit en hij zegt van, ik wil je, ja, als je vergeving vragen. En Corrie ten Boom die stond daar tegenover. En je kunt je voorstellen dat ze kon het niet. Ze kon het niet. Er was een stuk van, eigenlijk kun je zeggen, onvergevelijkheid. En we kunnen het allemaal begrijpen dat je dat niet kan. Maar ze wist wel van in de Bijbel staat dat God het van ons verlangt. Dat wij vergeven. Maar het was zo moeilijk. Ze vroeg God om hulp. En God gaf haar de kracht. En ze nam de stap in geloof om haar hand uit te strekken. En ze getuigde zelf van dat ze de kracht door haar arm voelde gaan. Terwijl ze deed. En dat zegt mij hoe graag de Heilige Geest door ons heen wil vergeven. Hij geeft, dat is de genade van God. Dat kunnen we zelf niet. Dat is de werking van de genade van God. Zo werkt de genade van God in ons leven. Het geeft ons overwinning dat de genade van God werkt. Dat wij kunnen vergeven. Als je blijft hangen in onvergevelijkheid, dan zegt de Bijbel, dan uiteindelijk kan het zo slecht met je gaan dat er bitterheid ontstaat. Bitterheid. Dan ben je een zuur mens. Dan ga je mee naar bed en dan sta je mee op. En er is één depressie. Bitterheid. Een bitterheid in je hart. En de Bijbel zegt ook van als je bitter bent, dan verachter je van de genade van God. Dus je gaat steeds verder weg van de genade van God. En dat is niet de bedoeling. En dat gun je helemaal niemand. En de Heer reikt uit. Maar als jij achteruit gaat, dan kan hij ook niet meer bij je komen. Je hart wordt hard. En je gaat steeds verder van hem weg. En Corrie ten Boom was gelukkig in staat om de hand van Christus vast te pakken. In hulp. En te zeggen, ik vergeef. Ik vergeef. De kracht van genade in ons leven. Oh, ik wil meer van genade. Ik wil nog meer genade in mijn leven. Laat die genade overvloedig werken in mij. Dat ik overwinnaar mag zijn over allerlei dingen. Allerlei slechte dingen, dat we onvergeeflijk zijn. Christus heeft het overwonnen, want hij is in alles verzocht geweest, gelijk wij. Hij was in de woestijn geweest, is hij verzocht door de duivel. Verleid om de dingen te doen die niet goed zijn. Waarin wij allemaal zijn gevallen. Wij zijn er allemaal in gefaald. Maar hij is staande gebleven. Heeft hij gedaan voor jou, speciaal voor jou heeft hij dat gedaan. Hij staat en zegt, als jij wil overwinnen, kom maar bij mij, ik geef jou kracht, ik geef jou troost. En die vrouw die hoorde het verhaal aan. En die begon ineens haar hele hart te openen. Ze begon ineens te praten over haar leven. En dat ze een kindje, een doodgeboren kindje had gehad. En dat ze ook later een kind had gehad dat nu nog leeft, in de 30 is, maar eigenlijk op een niveau zit van een kind van anderhalf. En ze vertelde eigenlijk over haar, ook haar leed. Weet je. Ze begon ineens al dat soort dingen te vertellen. En ze begon ook te vertellen dat ze op zoek was geweest, ook eigenlijk teleurgesteld was in de kerk en in de religie. En ik zeg van ja, maar het gaat niet om de kerk. De kerk representeert de ware God niet altijd even goed. Je kunt niet kijken naar mensen. Maar wat ik zo mooi vind is, mijn God, de God van de hemel, die is een mens geworden. Hij is geboren als een babytje en dat babytje noemden ze Jezus. En hij was vlees en bloed. Hij heeft alles zo gevoeld zoals wij. Hij is in dezelfde strijd geweest als wij. Hij kwam zo dichtbij. Hij kwam naar de plaats waar wij zijn. En dat vind ik nou zo mooi in mijn geloof. En ik vertel van hoe is het dan met jou zo? Ja, wat is er dan gebeurd in jouw leven? En ik vertelde mijn getuigenis dat ik toen ik 20 was, dat ik naar een jeugdconferentie ging. En dat ik daar in de zaal zat en het was de derde preek. En ik begreep er niet veel van eerlijk gezegd. Maar ik zat daar en midden in de preek zei de predikant een bepaald aantal woorden. Het was een uitleg over dat Jezus het plaatsvervangende offer was. Dat hij in mijn plaats was gaan staan. En die woorden die kwamen zo binnen bij me. Zo krachtig binnen dat ik was zo overweldigd. Door die liefde, dat hij dat deed voor mij. Ik voelde me echt eigenlijk een zondaar. En het was ook wel terecht. Ik heb er al in mijn jeugd, in mijn tienerjaren soms wel een potje van gemaakt. En ik voelde me eigenlijk een zondig. En ik voelde me ook eigenlijk een egoïst. En ik zei, Heer, maar dit verdien ik helemaal niet. En ik heb het allemaal zo verpest. En de Heer zei, en het was niet dat ik een letterlijke stem hoorde, maar het was de indruk, zeg maar, van de Heilige Geest, de indruk. Hij zei, en toch hou ik van jou. En toch hou ik van jou. En het leek alsof ik nog een beetje tegensputterde van, maar Heer, ik heb, en dit dan, en dat dan. En toch hou ik van jou. En toch hou ik van jou. Wat een liefde. En ik brak. Ik ben niet zo iemand die zo gauw gaat huilen, maar ik zat te snikken en te snikken. En te huilen, het was zo bijzonder om die troost van de Heilige Geest en die liefde van de Heilige Geest in mijn leven te ervaren. En dat vertelde ik aan die vrouw en die vrouw die was echt ineens heel veel, vond ik eigenlijk veel meer open. En ze begon steeds meer over haar leven te praten. En ze ging eigenlijk, zoals ze kwam, ze ging heel anders weg. Ze ging eigenlijk, haar weg ging ze weer verder met blijdschap. En ze liep bijna weg en ze keerde nog even om en ze zegt van, oh ja, zou je nog even ook willen bidden voor wat regen, zegt ze zo. En ik zei dan voor de grap, ja, heb je wel een paraplu bij je, zeg ik. Nou, zo goed ben ik niet, hè. Maar dat was een hele mooie ervaring. En ik heb wel vaak gebeden, Heer, maak mij toch een visser van mensen. Maak me toch een visser van mensen. Jezus zei tegen zijn discipelen van, volg mij en ik zal jullie vissers van mensen maken. Hey, soms wil ik een prediker zijn van goede preken. Of sommige mensen willen een organisator zijn van prachtige activiteiten. Maar Jezus zei, nee, ik maak jullie vissers van mensen. Het is veel belangrijker. Een visser van mensen die uitreiken naar mensen. Een hart dat uitreikt naar andere mensen. En dan ben ik blij dat dit zo gebeurt. Ik ben meestal niet zo ad rem. Meestal dan kom ik thuis en dan denk ik van, ik had dit moeten zeggen of ik had dat moeten zeggen. Maar als ik dan, ik ben niet de ervaringsdeskundige, maar als ik dan iets heb geleerd, dan zeg ik van, als je met iemand in een gesprek bent, probeer het gesprek een wending te geven. Probeer het. En zodat jij of het evangelie kan verkondigen, of jouw eigen getuigenis kan verkondigen. Dat heb ik eigenlijk geleerd. En een ander ding was, wat ik ook geleerd heb, en dat moet ik nog steeds goed leren. Maar dat is, probeer vooral ook te luisteren. En niet altijd maar alleen maar, als je een gesprek gehad hebt, is eigenlijk heel belangrijk dat je heel veel luistert. En ook, als iemand wat vertelt, daar nog eens dieper op doorvraagt. Ja, maar hoe zit dat dan? Dan krijg je steeds meer, je hoeft eigenlijk bijna niks te zeggen. En daar ben ik heel goed in, heel weinig zeggen. En luisteren. Dus dat is heel belangrijk. Dan kan je, mensen willen gehoord worden. Ik zie mijn vrouw nu kijken en die weet dat ik ook aan de andere kant heb ik van mezelf. Dat ik ik heb iets ontwikkeld als man zijnde. Dat ik, het lijkt alsof ik luister. Maar mijn gedachten zijn dan ongeveer helemaal aan de andere kant. En dan zeg ik gewoon, En dan vang ik wat flarden op hier en daar, maar mijn gedachten zijn daar. En dan word ik soms wel eens betrapt, helaas. Maar ik ben er best wel goed in. Dus ik weet niet of er mannen zijn, of misschien ook vrouwen, die dan wat trucjes willen leren. Dus dan heb ik misschien nog wat tips. Maar dat is echt belangrijk om te luisteren en door te vragen. We willen vaak zo graag ons eigen ding zeggen. En als ik dat zo zie, hè, deze twee mensen, die vertelden wat dingen van hun leven. En dan zie ik eigenlijk, wat gaat er toch een hoop leed schuil achter een mensenleven. Zoveel is, ik kom, ja, als je, ga maar eens met iemand, neem een willekeurige persoon en je gaat even verder praten, even dieper. Dan ontdek je soms zoveel pijn en verdriet. Elk huisje heeft zijn kruisje. Nou, dat klopt ook. Iedereen heeft pijn, iedereen heeft leed, iedereen heeft wel verdriet. En zoals wij hier zitten, het kan niet anders dan dat hier mensen zijn die ook verdriet kennen in hun leven. En pijn hebben in hun leven. Er is lijden hier in deze zaal. Zijn mensen hebben pijn, verdriet. Maar als ik die schriftlezing neem, als je daar eens goed naar kijkt, dan is dat echt weer zo typisch hoe God werkt. Wonderbaarlijk. Hij laat alle dingen meewerken ten goede. Alle dingen dat hij mee. Het lijden, ja, het overkomt ons. En ik weet niet hoe dat werkt. Of God dat toestaat. Ja, dat denk ik. Maar hij wil het niet. Maar hij kan het wel gebruiken ten goede. Er is zo'n predikant met zonder armen en zonder benen. En ja, die man die toen hij als kind. Heeft hij tegen zijn vader en mama, zijn papa en mama gezegd. Papa, mama, waarom ben ik nou zo? Waarom ben ik nou zo? Zoveel pijn, andere kinderen lekker rennen naar buiten. Wat denk je hoe die jongen opgegroeid met een pijn? Een pijn, maar God heeft die pijn zo omgekeerd. Hij predikt nu tegen duizenden en duizenden. Wat? Hij kan zich relateren aan pijn. Hij kan troosten. Hij heeft de woorden. Hij heeft de kracht. Hij kent de kracht. Hij is getroost. En hij heeft de hand van Jezus vastgepakt. En hij is dwars door alles heen. Is hij gewoon een krachtige getuigenis geweest. Een man met zoveel nadelen. Zoveel gebreken. En dan zie je hoe God werkt. Hè. God gebruikt juist datgene wat zwak is. Wat veracht wordt. Wat minder is. En dat kan God juist gebruiken. Zo werkt dat evangelie. Juist door zwakheid zijn wij zo krachtig. En als je in lijden bent, als jij nu in jouw lijden bent, of je hebt gebreken, of je hebt gefaald, dan als je een zacht hart hebt, en je laat je troosten, en je laat je vergeven, dan God heeft zijn oog op jou. God, dat is degene die je kan gebruiken. Dat is degene, de zwakste hier, en de meest gebroken persoon hier, die hier zit, die kan God machtig gebruiken. Oh, zo machtig gebruiken. Als je je laat troosten met de troost waarmee hij troosten kan. Als je je laat vergeven met de vergeving waar hij mee komt. Oh, dan kan je zo machtig gebruikt worden. Met de troost waarmee hij troost. En daarom vind ik deze verse, daar krijg ik eigenlijk kippenvel van. En ik kom al richting het einde van de preek. Dat er staat, in de beginnen was het woord. En het woord was met God. En het woord was God. Dus het woord was werkelijk God. En het woord, en door het woord is alles geschapen. Alles wat er is, is door het woord geschapen. Alles. Niets uitgesloten. En het woord is vlees geworden. Oh, wat betekent dat wel niet? Dat het woord vlees geworden is. Dat betekende een lijdensweg. Dat betekende een lijdensweg. Dat hij besloot van zijn troon af te stappen. En naar ons toe te komen. En vlees te worden. Het woord dat betekende een lijdensweg. Een weg van lijden. En in Jesaja 53 staat het ook. Over onze Heer Jezus Christus. Hij was veracht. De onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten. Bekend met ziekte. En als iemand en hij was als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen, is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. De Bijbel zegt, de Heer is nabij de gebrokenen van harten. Hij is nabij de gebrokenen van harten. De harten die gebroken worden. Het woord van God is als een hamer. En het breekt harten. Het maakt de harten zacht. Is jouw hart zacht? Is jouw hart zacht vandaag? Op deze zal ik zien de gebrokenen van hart en de verslagenen van geest. En die daar beven voor mijn woord. Op deze zal ik zien. Die zal mijn troost ontvangen. Die zal mijn glorie zien. Jezus is gekruisigd te midden van twee kwaaddoeners. De ene verwierp hem en de andere nam hem aan. Maar het hield hem er niet van om aan allebei uit te reiken. Hij heeft naar allebei uitgereikt. En de ene lasterde hem zelfs. Terwijl hij was daar met de Christus. In het lijden, in het oordeel, was hij samen met hem. Hij zag hem en hij zei van, red uzelf en red ons. En hij lasterde hem. En de andere kwaaddoener aan het kruis zei van, heb je dan ook geen eerbied voor God? Terwijl hij in hetzelfde oordeel is als wij. Maar hij zonder zonde. Wij verdienen het dat wij hier aan het kruis hangen. Dus blijkbaar wisten zij, ze hadden in de gaten dat ze iets verdienden. Het waren zijn eigen woorden, wij verdienen het. Ze hadden blijkbaar iets behoorlijk slechts gedaan. Wij verdienen dat wij hier hangen. Ik verdien het, jij verdient het. Maar hij heeft niets verkeerds gedaan. En hij is toch in hetzelfde oordeel gekomen als wij. Een zacht hart. De andere dief, moet je voorstellen hoe een hart die man had. Als je daar aan het, vlak voor de dood. Vlak voordat je gaat sterven. En je ziet de grote verlosser van hemel en aarde zelf daar de zonde van de wereld wegnemen. En dat je dan zo'n hard hart hebt. Dat je de vergeving van hem niet wil. Dat je niet zegt van ik ben een onrechtvaardig mens. Ik heb vergeving nodig. Zo'n hart kan een hart van een mens worden. Door omstandigheden. Door de dingen in deze wereld. Kan het hart van... Zo hard, je bent gewoon verbaasd dat het mogelijk is. Een hart van een mens zo hard kan worden. Zo hard als beton, zo hard als een diamant. En die andere man, zijn hart was door dit alles toch zacht geworden. Hij zei, hij is rechtvaardig. Hij erkende het. Hij zei van, Heer, denk aan mij als u in het paradijs komt. Deze man had geloof. En hij zei, en ik verdien deze straf. Er was ook een berouw, een bekering. Ik verdien dit. En Jezus zei tegen deze man, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Wat een geweldige, machtige, heilige verlosser hebben wij toch. En dat is ook de oproep van, laat je troosten. Laat je troosten. Open je hart. Zullen we samen gaan staan? Zullen we samen bidden? En misschien is er hier iemand die gebed nodig heeft. Dan wil ik je ook uitnodigen. Kom naar voren. En dan zijn er mensen hier die willen bidden. En als je dat wilt doen. Als je je hart wil openstellen. En zeggen, Heer, ik wil vergeving ontvangen. Of Heer, ik wil kracht ontvangen. Ik heb het zwaar. Ik lijd. Ik heb het moeilijk. Dan wil God jouw kracht geven. Dus als je dit wil aannemen, als je dit woord wil ontvangen. De Bijbel zegt, wij zijn een spektakel. De gemeente van Jezus Christus is een spektakel. Alsof we in een arena zijn. En God zit op zijn troon, die kijkt naar ons. En de engelen, die kijken nu naar jou en naar mij. En ook de boze machten, die kijken toe wat hier plaatsvindt. En jouw buren, jouw mensen die naast je, die kijken. We zijn een spektakel. Iedereen kijkt naar jou. Iedereen kijkt naar jou. En het woord van God heeft geklonken. En ik zeg hier, als je naar voren wil komen, kom naar voren. En geef je hart aan Jezus. Laten we samen bidden. Als ik ga bidden, je mag naar voren komen wanneer je wil. Of ook helemaal aan het einde mag je nog naar voren komen. Maar het zou mooi zijn als je nu in de dienst komt. Dat we samen voor jou kunnen bidden. Onze handen opleggen. Dat je troost ontvangt. Laten we samen bidden. Heer, dank u wel, Vader, voor het wonder wat u hebt gedaan, Heer. Dank u, Vader, dat u bent vlees geworden. Heer, wat heeft dat veel te betekenen, Heer. U bent vlees geworden en bent onder ons gekomen. Heer, u heeft al onze lasten heeft u gedragen. U bent in alles verzocht geweest, gelijk wij. Heren, wij openen ons hart voor u nu, op dit moment. Heer, wij ontvangen, Heer. Wij willen openstaan voor uw vertroosting, Heer. Heer, raak mij aan, Vader. Raak de mensen aan, Vader, die hier zijn, Vader. Heer, ieder die hier zijn hart opent voor u. En woorden spreekt in zijn gedachten of met zijn lippen naar u. En zegt, Heer, troost mij. Heer, troost mij. Troost mij met de troost die u heeft, Heer. Zodat ik ook anderen zal troosten, Vader. Heer, dat het dit wonderbaarlijke evangelie, dat de kracht van God is, zal verspreid worden, Heer. In Jezus' machtige naam. Amen.